avond, hartelijk welkom. Oh, wat heerlijk. We mogen komend weekend weer een uurtje langer slapen, want de klok gaat achteruit. Wat nou heerlijk, we moeten stoppen met die winter- en zomertijd, zegt CDA-europarlementariër Annie Schreyer-Pierik. Juist goed, zegt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Zij houdt dat extra uurtje slaap voor nu dan graag in stand, zo dadelijk een debat. Het kabinet wil dat inlichtingendiensten meer mogelijkheden krijgen om ons af te tappen. En dat moet stoppen, dat betoogt onze commentator Rico Voorberg. En hij legt zo uit waarom. En verdienen vrouwen inderdaad veel minder dan hun mannelijke collega's, zoals BNR-presentatrice Petra Grijze constateerde. Ze stapte daarom tijdelijk even uit de uitzending. We praten erover straks met journalisten Fedra Werkhoven en Arno Wellens. Dit krijgt u dus allemaal te horen tot 7 uur in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren? Heeft u bijvoorbeeld heel veel last van die wintertijd? Dan kan dat op Twitter. Gebruik even de hashtag DIDD. En meekijken, dat kan ook. Ga naar de webcam op nporadio1.nl. Europa moet stoppen met de zomer- en de wintertijd. Want elke keer weer dat gepruts met die klokken, daar moeten we vanaf. Dat bepleit Europarlementariër Annie Schreyer-Pierik. Die vindt dat de maatregel niet werkt. En volgens Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Liesbeth van Tongeren, zet het juist wel zoden aan de dijk. Hartelijk welkom, allebei.
Goedenavond.
Ja,
Goedenavond, mevrouw van Tongeren. Ja, u hangt ook aan de lijn. Hartstikke goed. Ik begin even bij u, mevrouw Schreyer-Pierik. Een uurtje langer slapen aankomend weekend, vindt u niks?
Het gaat niet om dat uurtje langer of korter slapen. Waar het om gaat, en dat zegt niet alleen Annie in Europa, maar alle politieke partijen in heel Europa, namens 500 miljoen mensen in Europa, dat het gewoon niet goed is voor volksgezondheid. En je krijgt er slaapstoornissen van.
Maar 1 uurtje, maakt het nou zoveel verschil?
Ja, maar het blijkt dus wel zo te zijn. We hebben daar ook onderzoek op laten doen. Hebben wij niet gedaan. Hebben anderen gedaan. We hebben hele rapporten binnengekregen dat ene uur verschil van gigantisch groot belang is voor het slaapritme wat je normaal moet behouden. Ja.
Hoe is het eigenlijk bedacht?
Het is 100 jaar geleden bedacht. Het was met de Eerste Wereldoorlog. Had het te maken met voldoende energie. Dus de steenkool gebruikten we toen. Toen hebben wij het voor het eerst gebruikt. Daarna is het weer gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. En daarna natuurlijk met de Arabische olie. Dat weten we ook allemaal. Maar het wordt heel vaak over gesproken dat het te maken heeft met energie. Dat is een hele achterhaalde discussie. En ik vond het heel mooi, het debat in het Europees Parlement gistermiddag, dat alle partijen heel duidelijk aangaven die energie, dat hebben we op een andere manier aangepakt. En de cijfers geven het ook aan. Ja. Maar het is een ander punt.
Maar waarom, als iedereen het met u eens is, is het niet al lang doorgevoerd?
Nou, dat is een heel goede vraag van uw kant. Europa vindt het. Alle partijen vinden het. Maar de raad, de ministers moeten het op de agenda zetten. Mijn collega Jacco Geurs vorig jaar ook in Nederland al orde gehad. Maar geen enkele raad, ministers in de raad, zet het op de agenda. En ik kan u zeggen, zeker ook naar het debat gisteren, kijk naar de Duitsers, kijk naar de Fransen, ik kijk naar de Italianen, nou ook iedereen, komt het nu zeker op de agenda.
Oké, mevrouw van Tongeren, vindt u het ook zo'n goed plan?
Ik vind dat we alle kleine beetjes die we kunnen verzinnen aan energiebesparing, die moeten we gebruiken. Want klimaatverandering heeft een enorm effect, ook op de landbouw, waar mevrouw Pierik zo vaak voor opkomt. En om straks een leefbare planeet te hebben voor alle mensen op aarde, moeten we van alles doen. Dat is soms ook minder vlees eten, dat vinden mensen niet fijn. Niet op gas koken, als wat voorgesteld wordt, we moeten van dat aardgas af. Dan krijg je ook heel veel mensen die onmiddellijk zeggen van, ja, waarom moet dat nou, hoe zit dat nou? En mensen willen liever ook geen windmolen als ze op het strand zitten om tegenaan te kijken. Ja. Al deze maatregelen hebben we nodig om te zorgen dat gevaarlijke klimaatverandering gestopt wordt.
Ja, mevrouw Schreyer-Pierik is heel druk aan het neeschudden hier. U bent het hier niet mee eens. Het zijn die kleine beetjes, hè?
Ja,
alles helpt.
Even voor u, nu de zuivere discussie. Dit gaat gewoon over het uur verzetten. En het hele energievraagstuk lossen we op een andere manier op.
Ja, maar het hele hangt er toch mee samen?
Nee. Even voor alle helderheid. Ik niet alleen, maar alle zware woordvoerders in het hele Europees Parlement, van de EVP, fractie Socialisten, tot de ALDE, waar de D66 en iedereen allemaal bij zit, VVD, ook ChristenUnie, SGP. Iedereen spreekt gewoon uit. Dit is zo minimaal. Dit is een punt wat toen ten tijde van de oorlog zijn we ermee begonnen. Hebben we met elkaar uitgesproken toen. Maar het is helemaal achterhaald. En wat ik eigenlijk een beetje mis in het wat nu net naar voren wordt gebracht, wij moeten ook denken aan de mensen. Hoeveel gezinnen hebben niet jonge vaders vaders, jonge moeders met de kleine kinderen. Ze zijn allemaal van het rit, zoals wij dat in Twente zeggen.
Van het rit?
Van het rit, dus helemaal uit onderland.
Ja.
Je verstoort de hele biologische klok.
Ja.
En dan de ouderen op het bejaardentehuis. We hebben te maken, en al die rapporten. Want in Europa.
U zegt het is gewoon heel slecht voor mensen. En dat is,
het is
dat
slecht is, voor mensen. Ja. En ik vond het heel goed dat al mijn collega's in Europa. Daar zat geen verschil tussen partijen eigenlijk.
Helder.
In,
even naar mevrouw Van Tongeren. Want mevrouw Schrijper-Pierik zegt. Ja, dit is achterhaald hoor, wat u zegt.
Ja, ik hoor haar dat zeggen. Maar bij elk voorstel wat je doet, wordt er gezegd van het heeft maar een heel klein effect. En als anderen wat doen, gaat het beter. En we gaan er. We hebben met z'n allen bij ons volle verstand afspraken gemaakt in Parijs om te zeggen. We moeten echt van fossiele energie af en naar een andere energievorm. En dat vereist dus een aanpassing en een verandering.
Nou, u zegt en dat hele kleine beetje, al is het maar heel, heel, heel weinig, is belangrijk. Is belangrijker dan die mensen die er zo'n last van hebben,
ja,
zegt u dat?
Dat krijg je indraaien. Wat voor zin heeft dat nou? Mijn ene woning isoleren, wat voor zin heeft dat nou?
Ja.
De luchtvaart zegt, ja, wij doen maar 2%. Ja. Hoeveel maakt dat nou uit?
Ja.
We zullen en minder vlees moeten eten, dat wil mevrouw Pierik niet. We zullen landbouwgrond moeten omzetten in bosgrond, dat wil mevrouw Pierik niet. We zullen windmolens neer moeten zetten.
Er moet gewoon iets gebeuren.
We moeten al deze
dingen doen. Mevrouw Pierik, u wilt eigenlijk heel weinig.
De planeet levert.
Nou, ik zou graag mijn collega uit de Tweede Kamer een keertje in Brussel uitnodigen. Ik ben woordvoerder voor het klimaatakkoord bij de grootste fractie in Europa. En als het gaat om verminderd vlees en als het gaat om het klimaatakkoord na te komen, ben ik een van de zware woordvoerders binnen die hele grote EVP-fractie die gezegd heeft, we gaan keihard met elkaar aan de slag en we moeten grote slagen doen. Maar als we het nu hier hebben over een gloeilamp wat toen de tijd nog energieverslindend was en wat al lang achter de rug is, moeten we nu geen peren met appels met elkaar vergelijken.
Ik ga even naar Domien Beersma. Die gaat ons uit de droom helpen. God, wat een leuke woordspeling als het gaat om slapen. U bent slaaponderzoeker. Goedenavond. Wat doet zo'n uurtje verschil eigenlijk met onze biologische klok?
In eerste instantie doet u daar niks mee. En dat is net het probleem. Dus als wij naar de wintertijd gaan, dan verschuift onze biologische klok niet op de eerste dag van het verzetten van de klok, maar pas een poosje later. En daar genieten wij van. Want die klok die geeft aan in de loop van de ochtend wanneer we wakker moeten worden. Dat doet hij op precies dezelfde tijd als anders. Maar nu hebben wij onze echte klok een uur verzet en geven we onszelf een uurtje extra.
Ja.
En dus kunnen we dan een uurtje extra slapen. Vaak gaan we ook nog niet direct een uur later naar bed. Dus we slapen ook wat langer. Dus we winnen op 2 punten bij de overgang naar de wintertijd.
Ja.
Er zullen ook heel weinig mensen last hebben van wintertijd.
Maar, hoor ik u al bijna zeggen?
Precies. Het probleem ontstaat bij de overgang naar de zomertijd. Want dan gaan mensen ook gewoon door met het leven waar ze aan gewend waren. Ze gaan dus relatief laat naar bed, houden er geen rekening mee op die maandag dat ze eigenlijk eerder naar bed hadden moeten gaan. En hun biologische klok is niet gewend aan het verschuiven van die tijd. En die geeft dus eigenlijk niet op tijd aan dat je wakker moet worden. En dat is een stress voor mensen.
Ja, is het echt zo erg, stress?
Stress
is gewoon een beetje moe, toch?
En de grote meerderheid van ons merkt daar heel weinig van. Maar in Zweden is een onderzoek gedaan waar geteld is hoe het gaat met hartinfarcten op de dagen voor en na de overgang naar de zomertijd. En daar is een significante toename in het aantal hartinfarcten tegelijk met de overgang naar de zomertijd. En er is een afname bij de overgang naar de wintertijd.
Okay.
En dat past hier heel aardig bij. En dus je zou kunnen zeggen, kijk, het is echt niet zo dat iemand die gezond is en die nu een uurtje de klok verzet, dat hij ineens een groot risico heeft om een hartinfarct te krijgen. Maar zijn er natuurlijk, als je heel veel mensen aan zo'n schema blootstelt, dan zijn er ook een aantal mensen bij die gewoon in een slechte gezondheidstoestand zitten en een risico lopen.
Ja.
En dan zie je dat het dus wel een stressfactor is.
Ja, mevrouw Van Tongeren, het is echt niet zo goed voor de gezondheid, hoor ik nu. Dat is toch wel een punt waar je rekening mee moet houden.
Dat is zeker een punt. En je hebt datzelfde effect als je vliegt, hè, over een tijdzone heen. En dan zijn er een heleboel adviezen hoe je dan zo'n jetlag goed op kan vangen. Nou, dat kan ook met dit tijdsverschil. Dus als je weet dat je een fragiele gezondheid hebt, en bij de wintertijd gaf het winst aan gezondheid, bij de zomertijd verlies, dan kan je een weekje van tevoren beginnen om alvast te wennen en langzamerhand je klok een klein beetje te verzetten.
Ja.
En dan
vragen,
komt die klap van dat hele hele uur, die komt minder hard aan. Dus zoiets, en dat goed voorlichten, daar zou ik zeker een voorstander van zijn.
Hier aan tafel ook Fedra Werkhoven. Gaan we straks over iets heel anders spreken, maar ze heeft een vraag.
Ja, ik vraag me af, als dat hele energieverhaal is aangetoond dat het niet opgaat, waarom doen we dit dan nog? Ik bedoel, ieder jaar komt deze discussie terug. En ik neem aan dat het inderdaad dus onderzocht is. Dus waarom doen we dit dan nog? Dat begrijp ik gewoon niet.
Nou, vorig jaar hebben wij het debat in Europa gehad. Alle partijen gezegd, we moeten ermee stoppen. Maar een land moet het op de agenda zetten, de raad. Dus we hebben te maken met het parlement, de raad en de commissie.
Ja, die hebben dat nog steeds niet gedaan.
Wij hadden graag gehad dat Nederland met het voorzitterschap het op de agenda had gezet. Maar ik kan u verzekeren, nu de Duitsers en de Fransen, iedereen dit punt zo duidelijk in Europa het noemt, zullen zeker landen het nu op de agenda zetten.
Dus Fedra, misschien volgend jaar niet meer die discussie. Ik ga nog even naar mevrouw Van Tongeren. U blijft voor, hè, wat er ook gebeurt.
Ik heb geen onderzoek. Nou, als we helemaal op schone energie over zijn, dan is het geen probleem meer. Dan gaan mevrouw Pierik en ik regelen dat die zomer- en wintertijd afgeschaft worden. Zolang we nog aan vervuilende fossiele energie vastzitten, in Nederland is dat nog 96%, zullen we echt dingen moeten doen. En dat zijn dingen waar iedereen van zegt, ja, vind ik niet fijn. Nee. Ik wil graag met gas koken. Ik wil die windmolens niet zien. Ik heb geen zin om mijn huis om daar dubbel gas in te zetten.
Ik ga hier
bedrijven niet willen het ook niet.
Ja, u bent steeds
maar
bezig
met dat onderzoek waar Fedra het over had. Er is geen enkel. Er is geen enkel onderzoek.
Ja, geen enkel onderzoek. Maar
ik hoor alleen mezelf.
Ah, okay.
Er is geen enkel onderzoek wat laat zien dat het niks oplevert.
Nee.
Het levert weinig op, tot het levert behoorlijk wat op. En het
maar wacht even, ik heb hier drie onafhankelijke personen aan tafel zitten, buiten u beiden. We gaan toch even stemmen. Arno Wellens, straks over een ander onderwerp. Voor of tegen dat verzetten van de klok?
Tegen. Dus ga geen wintertijd en zomertijd. Want ik ben altijd te laat, ik snap er helemaal niks van. Dan gaat de tijd vooruit en dan moet je ergens een uur eerder of later? Nee, ik word er helemaal gek van.
Tegen te zetten. Fedra?
Ja, ik ook. Ik ben er helemaal klaar mee.
Helemaal. Dat is heel duidelijk. Rico?
Kunnen we het alsjeblieft zo houden? Het is toch absurd dat we hier zo lang over praten. Wat is de winst? Wat is, ga over belangrijke dingen praten, zeggen. En dat uurtje verschil. Informeer even de mensen die last hebben van hun hart. En gewoon blijven gaan.
Maar dus verzetten. Ja, alles voor het milieu.
Ja, nee, niet voor het milieu. Ook gewoon omdat dit soort praten hierover, over dit veranderen ervan, kost gewoon energie. Je gaat even iets anders doen.
Maar u bent het toch ook met me eens. Vaak wordt gezegd, Europa luistert niet naar mensen. We hebben zoveel rapporten van, nogmaals, of het nu de hartspecialisten zijn, of heel veel onderzoeken van volksgezondheid, hoe het slecht is. Ja. Dat wij dan daarna luisteren. Want
nou,
we zijn
dat
er dus
is
ook voor.
Dan
dus
in ieder geval winst.
Dan doet Europa nog een keer wat goeds.
Ik dank u voor deze discussie. Mevrouw Van Tongeren en mevrouw Schreier-Pierik. En dit is de dag waarop we allemaal kunnen aanbellen bij een wereldster. Want gisteren werd bekend dat Justin Bieber een huis heeft gekocht in Amsterdam. Volgens zijn makelaar Leslie de Ruiter had hij de locatie die hij heeft gekozen beter niet kunnen kiezen.
Dan 3. Downtown Amsterdam. Meer downtown dan dat ga je niet worden. Als overbuurman de koning en de koningin. Je kan slechtere buren hebben.
Ja, de fans die zijn er heel blij mee.
Mag je mij ook al uitnodigen?
Wie?
Justin Bieber.
Nee, dat kan niet.
Echt waar?
Echt waar? Dit is de dag waarop een meisje uit Oldenzaal viral ging na een interview over het bezoek van onze koning. Er werd ruim 300.000 keer gekeken naar het filmpje waarin ze vertelt wat ze van onze vorst vindt.
Wat heb je ervan gezien?
Alleen zijn haar.
Alleen zijn haar?
Ja.
Geen gezicht? Geen lichaam?
Jawel, wel gezicht.
En wat vond je van het gezicht?
Lelijk.
Lelijk gezicht, ja?
Heel oud.
Zeg het maar. Dit is de dag waarop het kabinet instemde met de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Als deze wet wordt goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer, dan kan de AIVD onze e-mails, sms'jes, internetverkeer, internettelefoonverkeer ook nog, en apps nog beter in de gaten houden. Commentator Rikke Voorberg, we hoorden je al even net. Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Kappen met tappen.
Kappen met tappen. Je hebt er een ruimtje van gemaakt.
Het is even een ruimtje geworden. Nee,
waarom?
Ik bedoel, op het moment dat het natuurlijk hele redelijke verdenking is, grondige verdenking is, dat iemand bezig is met een criminele daad, dan kun je dat eventueel toestemmen. Maar op het moment dat je zo breed gaat inbreken in de levens van mensen, dat mag de overheid helemaal niet. Want de overheid moet gewoon erkennen dat haar basistaak is, zeker als het gaat over wetsovertredingen, iemand bestraffen nadat hij een overtreding heeft begaan.
Maar als het gaat om terrorisme, is het natuurlijk juist heel belangrijk. belangrijk om van tevoren dingen in kaart te brengen.
Dat klopt.
Anders ben je het echt te laat en kunnen er hele erge dingen zijn gebeurd.
En soms ben je te laat. De overheid moet volgens mij op een zeker moment toegeven dat ze onmachtig is om de burger in alle gevallen te beschermen. Omdat als je het zou willen beschermen, het zulke gevolgen heeft voor de burgerij, voor de privacy, voor de democratie, voor de manier waarop wij onze samenleving organiseren, dat we die ook niet willen. Bedoel, uiteindelijk is een totalitaire staat een hele goede bescherming voor een aantal burgers in elk geval. Omdat gewoon alle subversieve elementen die de vrede zogezegd in gevaar brengen, worden weggestemd.
Maar dan ga je uit van een best wel een hele nare overheid.
Nee, helemaal niet. Alleen, ik ga uit van de taak van de overheid. Ja. En de overheid mag niet zich preventief mengen in allerlei persoonlijke gesprekken. De overheid mag, omdat de overheid dat geweldsmonopolie heeft. Je hebt allerlei ideële organisaties. Die mogen niet straffen, die mogen niet ingrijpen, die mogen mensen niet zomaar in de bak gooien. Die kunnen zich allemaal bemoeien met mensen. En zeggen, dit is het goede, dit moet je doen en dat niet. Maar op het moment dat je zelf het geweldsmonopolie heeft, dat is de officiële onderscheidskerkstaat, dan mag je niet zomaar je mengen in een conversatie van de burgers.
Maar onze veiligheid is ons dit dus waar. Zou je kunnen zeggen?
Nou, volgens mij weten we niet helemaal wat het betekent op het moment dat.
Nou, wat is er eigenlijk erg aan? Want ik denk wel eens, nou prima, bekijk het allemaal maar. Mijn e-mails zijn niet zo boeiend.
Nou ja, het heeft voor mij vooral te maken met het feit dat de overheid dit gewoon principieel niet mag. En daarin een grens overgaat. Ja. Die dus, nou, neem een Erdogan, die uiteindelijk besluit om al die rechters eruit te kieperen, omdat ze het er niet mee eens zijn. En daarvan zeggen een aantal Turken in elk geval, dat is goed, ja, want dat behoudt de vrede in deze.
Maar
in deze
zeg jij dan, dit is nog een goede overheid, maar als we zo'n wet hebben en er komt een minder goede overheid of een, hè, dan ja, gaat die wet tegen ons werken?
Dat is denk ik één. En tweede is, kijk, ik heb me gemengd in de vluchtkerk in Amsterdam, omdat ik vond dat het goed was. We hebben een kerk gekraakt met elkaar. Dat hoort niet, maar het moest wel. Op het moment zitten we in een situatie waarin er door de overheid in elk geval geen werk gemaakt wordt van 4000 vluchtelingen die opgehaald zouden worden uit Griekenland. Er wordt nu alleen nog maar gesmokkeld door slechte mensen. Misschien wordt het tijd dat er is. Ja. Op een gegeven moment, weet je, dat soort dingen, dat moet ergens, daar moet over gesproken en gedacht kunnen worden. En je moet niet geremd worden voordat daar werkelijk een overtreding in zit. Op het moment dat je de intentie hebt om door rood te rijden, mag je nog niet bestraft worden. Pas als je door rood bent gereden.
Ja. Arno Wellens wil graag wat zeggen. Of vragen.
Absoluut, ik ben het helemaal eens. Vooral dat laatste wat je zegt. Er wordt altijd genoemd dat we veiliger worden door die veegtactiek. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je een slimme terrorist bent en je weet dat al het mailverkeer wordt afgetapt, ja, dan ga je niet met elkaar mailen. Alleen de overheid kan nu opsporingstechnieken inzetten tegen mensen die niet verdacht zijn. Namelijk iedereen, van jong tot oud. En dat maakt ze onzorgvuldig. En het is daarmee maar de vraag of we ons land veiliger maken.
Ja. Annie Pierik, ben ik ook even benieuwd naar. Ja. Vanuit het Europees Parlement.
Ik vind veiligheid en privacy. Privacy is een heel belangrijke goed voor mensen. Precies wat u net naar voren bracht. De veiligheid, dan moet de overheid ook voorop komen.
Maar het wordt hier niet veiliger
en,
van.
Nee, nou, en daarom zeg ik ook, voordat je die stap neemt, je moet er wel heel goed over nadenken. Absoluut. Want het kan op een andere manier misbruikt worden.
Vanochtend zeggen ze dat alle terroristische aanslagen, dat waren mensen van wie ze al gegevens hadden, waar ze al bij betrokken waren. Ja. Alleen, dat hebben ze niet opgevolgd vanwege budgetdingen. Kijk, dat de geheime dienst hier blij mee is, dat begrijpen we. Maar verder adviseert iedereen die hier opgestudeerd heeft, de Raad van State Wetenschappen, alsjeblieft jongens niet doen. Maar ja, weet je wilt als overheid toch ook spierballen tonen. En in dit geval moet je volgens mij de moed hebben om te zeggen, sommige dingen willen we niet doen, kunnen we niet doen.
We zijn nog niet zover, hè? Tweede Kamer nog, Eerste Kamer nog.
Dus ik blijf adviseren.
En jij en blijf de hoop houden. Dankjewel, Rico, voor je commentaar. En dit is de dag waarop Jannie de Jong uit het Gelderse Reden te horen kreeg dat ze kans maakt op de Dutch Collector Awards. Een prijs voor de meest aansprekende collectie van Nederland. Ze verzamelt al 20 jaar schroefdeksels en heeft er inmiddels al 1600. Het dekseltje met een klok erop is haar pronkstuk.
Dat is echt een mooi, heel eenvoudig, maar mooi. Waar het opgezet heeft, weet ik niet, want het is gevonden bij de glasbak. Dus daar komen ze soms vandaan.
Ja, en dan nog meer ontzettend belangrijk nieuws. Want dit is de dag dat het schattige geitje Hans mateloos populair is op Instagram. Baasje Isolde deelde de avonturen van het babygeitje op het social medium en heeft inmiddels 10.000 volgers. Dit is de dag, heeft het exclusieve commentaar van geitje Hans. Hij reageert euforisch. Ja. Ja, ook drie. Dat we hem even uit laten staan. Hè? Dat we niet afknippen, zo'n quote. Dat is ook mooi hoe dat gaat. Dit is de dag waarop er nog steeds wordt gedebatteerd over het salarisverschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Petra Grijze, presentatrice bij BNR Radio, liep woensdag tijdens de uitzending de studio uit als statement voor gelijke salarissen voor hetzelfde werk.
Wisten jullie dat vrouwen hier gemiddeld 32% minder verdienen voor hetzelfde werk?
Dus een mannelijke presentator op BNR verdient 32% meer dan jij op deze plek.
Ja,
okay.
Als je kijkt naar de gemiddelde, hè? Ja. En dat betekent, ik zit nu op 68% van mijn werkdag. Dus nee. Thomas, Rob, ik zou zeggen, succes met de uitzending.
En zo loopt ze de studio uit. Een duidelijk statement van Grijze, maar klopt het eigenlijk? Krijgen vrouwen in Nederland zoveel minder betaald dan mannen voor dezelfde werkzaamheden? Of zijn er andere factoren die niet gelijk zijn tussen mannen- en vrouwencarrière-mogelijkheden? Bij mij aan tafel, we hoorden ze al, de journalisten Arno Wellens van 9to5.nl en Vedra Werkhoven, adjunct hoofdredacteur van Linda. Nogmaals, goedenavond.
Goedenavond.
Arno Wellens, is het waar wat Petra Grijze zegt?
Nee, absoluut niet. En daar gaat het ook mis. Het zou natuurlijk een grof schandaal zijn als de ene bevolkingsgroep zo gediscrimineerd wordt. En het is technisch ook onmogelijk, omdat er cao-lonen zijn in Nederland.
Maar heeft ze dan ergens nog wel een punt? Of?
Ja, ze heeft een rapport gelezen, daar heeft ze 3 seconden naar gekeken. En toen heeft ze daar een conclusie uitgetrokken. Is een actie gestart.
Nou, zo ken ik Petra niet hoor, dat ze 3 seconden ergens naar kijkt.
Nee, ik denk het wel, want als je het rapport leest, dan staat er iets heel anders. Er staat wel 68%, maar die heeft betrekking op al het salaris dat alle vrouwen verdienen en het salaris dat alle mannen verdienen. Ja. Maar dan moet je dat corrigeren voor het feit dat vrouwen korter werken, vaker parttime werken. Oververtegenwoordigd zijn in bedrijfstakken waar het salaris lager ligt, zoals de zorg. Ik ken vrij weinig topadvocaten bijvoorbeeld die in de M&A werken. Dat is de best verdienende sector in Nederland. En als je daarvoor corrigeert, dan zie je dat er inderdaad een verschil is. Maar ze zei hetzelfde werk en daar gaat ze de mist in.
Verder, wat vind jij van zo'n actie van Grijze?
Nou ja, kijk, ik vond het op zich wel een hele ludieke actie dat ze deed. En ik denk dat Petra dit gedaan heeft gewoon om iets even aan te kaarten. En gewoon dat op een ludieke manier te doen. Het is niet een eenmansactie geweest. Ook ze heeft dat samen met haar team gedaan. Dus wat dat betreft is dat gewoon buitengewoon grappig.
En veel aandacht gegenereerd.
Veel aandacht, inderdaad.
Voor een niet bestaand probleem.
Voor een niet bestaand probleem. Kijk,
zullen we het over echt probleem
wat is dan
hebben,
het echte probleem?
Vrouwen hebben in Nederland, er is zeker wel seksisme. Er worden vrouwen gewoon weggediscrimineerd van een bepaalde topbaan. Maar omdat ze dan die topbaan niet krijgen, hebben ze een lager salaris en gaat deze vergelijking niet op.
Ja. Vedra, wie moet daar iets aan doen? Want dat is toch wel echt een probleem.
Nou ja, ik denk dat dat in mijn optiek ligt dat toch echt bij de vrouwen zelf. En in Nederland heerst nou eenmaal een cultuur van we kiezen wel wat we doen. En weet je wel, we kiezen of we parttime werken of dat we fulltime werken. En heel veel vrouwen kiezen er klaarblijkelijk niet voor om fulltime te werken. Ja. Dat is een probleem, zeg ik even tussen aanhalingstekens hier.
En waarom zet je tussen aanhalingstekens?
Nou ja, omdat het ook wel goed is dat vrouwen hier kunnen kiezen. Ik heb heel veel onderzoeken gelezen, maar ook gedaan met het magazine wat ik hiervoor deed, Fabulous Mama and Family. We heel vaak onderzocht waarom kiezen vrouwen voor bepaalde dingen. Wat vinden ze belangrijk in hun werk? En dan vaak is het enige wat ze eigenlijk aangeven is: ik wil het gewoon leuk hebben en ik wil gelukkig zijn. En,
ja, is dat anders dan mannen?
Dat is zeker anders dan mannen. Ja. En kijk, en er zijn natuurlijk altijd vrouwen die gewoon geschikt zijn voor een topfunctie. En die gewoon de spirit hebben en de ambitie om door te stoten als het gaat om een belangrijke baan hebben of een hoog salaris. Maar de meeste vrouwen hebben dat gewoon niet. En dat is jammer, maar zo is het wel.
Rico wil wat zeggen.
Zou je zeggen dat ze meer vrouwen nodig hebben op die topfuncties? Omdat natuurlijk heel voor de kwaliteit en voor de evenwicht.
Ja, ik zou het fantastisch vinden als die vrouwen er zouden zijn en als ze zich aan zouden melden van als er ergens een positie vrijkomt.
Dat zou beter zijn.
Dat zou zeker beter zijn. En Jet Bussemaker heeft zich daar ook heel erg sterk voor gemaakt van vrouwen aan de top. En dan leveren ze een of ander lullig kaartje in waar je als vrouw allemaal op kan klikken, waar de posities vrij zijn. En dan denk je, ja, come on zeg, waar ben je nou mee bezig?
Maar Annie Schrijpierik is het gelukt. Ik bedoel, Europees Parlement, dan ben je toch aan de top, toch?
Nou, maar goed, ik heb het ook zelf gedaan. En misschien komt het wel, 30 jaar geleden was ik voorzitter van een vrouwenorganisatie bij ons in het dorp. En daar leerde je gewoon als vrouwen bewust worden en ergens voor opkomen. En ik, in Brussel ben ik ook lid van de FEM-commissie, dus daar hebben we het over in Brussel. Hoe je de vrouwen ook bewust kunt maken dat ze ook daarmee bezig gaan. Je moet ook niet over je heen laten lopen. En ik zeg ook heel duidelijk, sommige vrouwen kiezen voor iets anders, maar af en toe worden vrouwen ook wel een beetje achtergesteld. Dan kunnen we wel zeggen dat het niet helemaal zo is. Maar
dat is ook zo. Daar is absoluut sprake van.
Maar ga er dan tegenin.
Precies. Maar
want Arno, even, je zegt er is sprake van seksisme.
Ja, dat is er zeker wel. Maar laten we dit als voorbeeld nemen. Hoeveel vrouwen zitten er in het Europarlement? Hoeveel procent is dat? Dat is minder dan de helft.
Ja, dat klopt.
Maar die mensen, die vrouwen, verdienen evenveel als die mannen.
Dat klopt.
Dus de reden waarom ze minder verdienen en waardoor Petra deze statistiek zo zag, is omdat er minder uren worden gemaakt voor hetzelfde werk, dat per uur hetzelfde wordt betaald. Ja, en daar gaat ze statistisch de fout in. En daar komt het misverstand vandaan.
Ja, die 16,7% die het CBS aangeeft dat vrouwen minder zouden verdienen. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat vrouwen uiteindelijk kinderen krijgen, inderdaad minder uren gaan maken. Maar we zien juist dat de vrouwen die zeg maar jonger zijn, dus die 20 tot 30 zijn, dat die evenveel verdienen als hun mannen.
Maar zijn we hier nou ook bezig met een oplossing bedenken voor een probleem wat er eigenlijk niet is? Want vinden de vrouwen het nou erg?
Dit is geen probleem inderdaad. Dit is geen issue.
Nederland is het geen probleem.
Tenzij we vinden dat er gewoon in topfuncties meer vrouwen moeten zijn.
Ja, maar kijk,
dat van de kwaliteit van onze samenleving.
Dat is absoluut waar. Ik gebruik dat vaak als. Er is wel degelijk seksisme. Het punt is dat een vrouw bij een bepaalde plek niet komt. Met name bij grote advocatenkantoren, consultancybedrijven enzovoort. Ik heb daar een stuk of 50 vrouwen over gesproken. En die zeggen, ja, ik merk wel degelijk dat ik als vrouw niet helemaal serieus word genomen enzovoort. Dan denken ze van, goh, ik zal wel de koffie komen brengen, terwijl je een heel mooi plan hebt bedacht, maar wat. En dan word je niet serieus genomen, kom je niet in de top. Alleen, dan doe je bepaald werk ook niet, waar je dus ook niet voor betaald wordt.
Annie, andersom is
dat
ook.
Dat is het probleem. En daar hebben we het nu niet over. We hebben het over geld, een financieel probleem dat niet bestaat.
Nee, maar ondertussen hebben we het hier aan tafel natuurlijk al lang over die topposities.
Ja.
Annie?
Ik ken een heel groot topbedrijf van Nederland met 320 bedrijven zoeken iedere keer vrouwen aan de top, maar ze zijn niet te vinden.
Nee, ja. Vedra, zijn vrouwen ook te bescheiden? Ah, dat kan ik niet.
Ja, zeker zijn ze te bescheiden. En ook gewoon, ze durven gewoon niet door te pakken.
Precies.
Weet je wel? Dat is zo
maar is
typisch.
Is dat niet een cultuurverschil waarin je zegt, als je het hebt over Scandinavische landen die gewoon in die lijst van gelijkheid veel hoger staan, daarvan wordt ook beschreven dat het niet zozeer is de hoe stevig de vrouw in hun positie staat, et cetera, maar een cultuur waarin gewoon de opvang beter verzorgd is, waarin er gewoon beter eerlijke verdeling is, mannen ook vaak apart zijn werken. Dus dan is het een cultuurverandering. Moet je even iets meer tijd nemen.
Ja, en dat is ook zo. Maar alsnog, hè, als je dat allemaal ideaal veronderstelt, van de kinderopvang waar iedereen dan heet het over heeft, dan nog gaan vrouwen hier in Nederland niet meer werken. En dat is dus zo waar zeg maar Wouter Bos in 2006 zo gigantisch in geloofde. Van yes, we gaan het regelen voor de vrouwen en we gaan de kinderopvang beter maken. Uiteindelijk heeft dat geen reet opgeleverd.
Hoe lang is je dat geprobeerd dan?
Nou ja, een aantal jaren wel.
Arno, zijn de verschillen. Laten we dan even naar 2030 gaan, bijvoorbeeld. Zijn de verschillen dan opgeheven?
Ja, je ziet sowieso wel dat die kloof in absolute zin aan het dalen is. Probleem is wel dat vrouwen heel vaak gewoon studiekeuzes maken waarbij ze zichzelf al in de voet schieten voordat ze met een carrière beginnen. Ik snap niet waarom er zo ontzettend veel vrouwen zijn die HBO-personeel en arbeid studeren. Ja, dan ga je de HR-afdeling op. En dan barst het van de HR-dames.
Kortom.
Nou, er is er eentje premier geworden, moet ik zeggen. Dus dat
maar
lukt
kijk
wel.
Naar de politiek. Ook maar, weer geen vrouwelijke lijsttrekkers.
Ja, dat vind ik echt belachelijk. Dat niet gelukt is. Nee. Ik bedoel, hoe kan dat? Waarom staat er geen enkele vrouw op? Dat afbreukrisico is toch zwaarder, denk ik, voor een vrouw.
Gelukkig hebben we Hillary in Amerika. Wij sluiten af met een man. Zoals elke vrijdag. Een poëtisch meesterwerk van onze huisdichter Rickert.
Herfst. Zo stil, je kunt het haast geen najaar noemen. Een beukenboom die met zijn bladeren strooit. Gelaten, nu hun leven is voltooid, bedekken zij het gras als gouden bloemen. Kom, herfst, barst los en breng gedonderjaag en scheur met schurend zand langs duin en wadden. Met storm en rukwind, grijp ons bij de kladden en raaskal rond, geef ons de volle laag. Duik op ons neer vanuit een onweerswolk, met pakken rammel, breng ons in de rui. Ja, geesel heel dit zelfvoldane volk van welnerswatjes, wasverzachterslui. Kom, herfst, waai alles los, schud ook aan mij. Want niemand sterft zo onbeschaamd als jij.
Ik dank Rickert voor het herfstgedicht. Dank aan onze gasten Annie Schreier-Pierik, Lisbeth van Tongeren, Domien Weersma, Fedra Werkhoven en Arno Wellens en commentator Rico Voorberg. Straks na 7:00 Kunststof. Petra Possel ontvangt Twitter-theoloog Hélène Verheij. Daarna Bureau Buitenland. En om 8:30 ben ik er weer samen met Herman van der Zand met Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo.
NPO Radio 1.